Gut. We hebben de woorden net gezongen of geluisterd. Terwijl ik nog uw woorden zoek, hebt u mij al verstaan. De God die kent ons door en door, weet wat we willen zeggen. Ook al kunnen we het niet onder woorden brengen. En wij verkondigen hier vanmorgen dat er vergeving van zonde is in Jezus Christus. Dat er leven is in zijn naam. Dat er bevrijding is van de macht van duisternis. En dat is onze centraal thema. Hij staat centraal. Ik wil even een gebed uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze moment samen met mijn broers en zussen. Hier met gasten, met iedereen die hier is. Heer, uw woord te openen. Heer, en wij willen oren hebben die luisteren. Heer, en het heeft mij zo aangesproken voordat ik hier kwam. Heer, maar geef ons die oren. Geef ons die oren die horen en luisteren naar uw stem. Amen. Ik weet niet waarom ik een beetje zenuwachtig ben, want het is allemaal bekende gezichten, maar toch. Ik was in gesprek met mijn, hij is de man van mijn nicht. Hij is weduwaar geworden in de afgelopen jaar. En hij vertelde zijn getuigenis aan mij. En hij zei, ik kwam in een kerk. Hij zei, maar het was echt, daar heb ik echt mijn bekering meegemaakt in dat kerk. En heel liefdevol mensen. En het was begonnen dat iemand had hem benaderd. Hey, kom je even een keer bij ons in de kerk? En dan kwam hij een keer. En dan waren dezelfde mensen die hebben uitgenodigd, hem gelijk begroet. Ik hoop dat je hoort wat ik zeg. De uitnodiging en dan gelijk begroeten aan de deur en gelijk met ze zitten. En dat was het begin voor hem. Maar hij zei, één punt bij de kerk, alles ging glad, gesmeerd en perfect. Hij zei, maar zo ben ik niet. En ik zeg, amen. Vanmorgen, wij houden net zoveel van jullie ster en van Albert, dat het niet lukt. Iedereen heeft zijn best gedaan. Maar ik hou van situaties die niet perfect zijn. Maar zo ben ik ook niet. Dat voel ik mij meer op mijn gemak. Van die andere kant, we willen echt luisteren naar Gods woord en even richten op zijn perfectie. Het is heel fijn terug te zijn met mijn kerkelijk gezin. Zo beschouw ik jullie. En ik denk de verbinding hier is meer dan ooit bij mij. Ik heb het niet beseft totdat ik weg was. En ik zei, oh, ik mis mijn kerkelijk gezin. Ik mis iedereen. En, maar het was fijn ook bij familie te zijn. En daar ook de verbinding te vernieuwen. De tweede dia. En daar is een foto van de Parham Baptist Church. Parham is een town, een soort dorp van misschien 200, 300 mensen. En als je van ver weg ziet, de derde dia, klik. Is van ver weg, je ziet alleen maar bomen. En dan een heel klein witte kerktoren. In the middle of nowhere. Een groeiende gemeente. Mensen komen van ver en wijd in de gemeente. En iemand heeft de voorganger gevraagd, waarom komen mensen bij jullie in de kerk? En ik zei, twee dingen. Twee dingen. We preach the word and we love the people. Ze houden vast aan Gods woord. En ze zeggen precies zoals het staat. And we love the people. Ik denk dat het een goede beleid is. Voor vandaag heb ik een onderwerp om gebeden en gekozen. De titel, wij willen Jezus horen. Toch? De zender doet het goed. Maar er is iets met die ontvangst. De signaal wordt gestuurd uit de hemel. God spreekt. Daar is er geen twijfel aan. Dat God spreekt. Maar hoe is het met onze ontvangst? We willen hem graag horen. Dat denk ik. Ik wil vertellen over deze boek. Want op mijn reis naar Amerika ging het niet gesmeerd. En het ging niet perfect. De eerste vlucht was geannuleerd, nacht in een hotel, maaltijdvouchers. Dan kwam ik te laat voor de tweede verbinding, de dag erop. Weer het hotel, weer vouchers. Maar ik was deze boek aan het lezen, want het is een beetje ongemak. Hè? Hoe erg is dat? Je bent een paar dagen later aangekomen. Hoe erg is dat? Maar ik was deze boek aan het lezen tijdens die reis. Geen prijs te hoog. En dat is het verhaal van deze Russische gelovige man. En ik wil een stukje hier uitlezen. En de eerste persoon die zijn hand omhoog doet, mag het van mij krijgen, deze boek. Dus maar eerst luisteren naar zijn verhaal. Dit is zijn moeder die spreekt. Alsjeblieft, mogen wij vannacht bij u in huis slapen? Het is zo koud en mijn kinderen en ik willen heel graag de nacht binnen blijven. Mama praat snel door de gesloten deur. Hoeveel, hoorden wij binnen vragen. Ik heb 4 kinderen, zei mama hoopvol. Voor zo'n grote familie heb ik geen ruimte, klonk die stem beslist. Mama draait zich om en kwam weer bij ons. Wij staken de straat over en schokten een eindje verder naar een kruispunt. Zonder een woord te zeggen, spreidde mama ons deken uit op de grond naast een houten omheining rondom iemands tuin. We kropen dicht bij elkaar om warm te blijven. Dit is het verhaal van Michael Chorev, opgegroeid in Rusland in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Na de arrestatie en dood van zijn vader leidde het gezin een zwervende bestaan gekenmerkt door honger en gevaar. Maar ook door rotsvast geloof in God en onderling liefde. En dit is het inspirerende verhaal van hoe de jonge Misha opgegroeid is tot een man Gods die bereid was om elke lijden voor zijn Heer te ondergaan. Voor wie geen prijs te hoog was, omdat zijn heiland zelf de hoogste prijs voor hem betaalde. Ik stond naast mensen in de rij en ze waren allemaal aan het mopperen van de geannuleerde vlucht. En het is vervelend, laten we eerlijk zijn. Het is vervelend, maar hoe erg is het? En dan lees ik deze boek. Er is geen prijs te hoog. We hebben het over ongemak. Maar we hebben het over een prijs. Marleen, ik moest aan jou denken. En ik moest aan Daddy denken. Het heeft jullie wat gekost. Het heeft jullie wat gekost om naar het buitenland te gaan. En sommige dingen weet niemand. Je houdt voor jezelf. Maar het heeft wat gekost. Maar je hebt tot dezelfde conclusie gekomen als deze man. Er is geen prijs te hoog. De God kan ons van ons vragen. Wie, de eerste hand mag ik van mij lenen? Ik zie een hand. Ja.
Nee, ik geef.
Dat is van Marijke Nijer, heeft aan mij gegeven. Bijzonder verhaal. Zijn er voorwaarden om Gods stem te verstaan, om hem te kunnen horen? Je moest de oren hebben die horen. Ik kom daarop terug. Ik heb een ervaring bij de huisarts met de oren uitspouten. Heeft iemand dat meegemaakt? Ik zie veel handen. Dus soms is het nodig, hè? Je hebt die oorsmeer en je hoort niet goed. Daar kwam ik achter eigenlijk dat ik was doof in mijn linkeroor. Naar de huisarts gaan. Zei, deze is nog steeds geblokkeerd hoor. Nee, het is schoon. Zei, maar ik hoor nog niks. En dat is ook een gevaar als je niet goed hoort. Hè? Ik merk dat met fietsen. En mijn linkeroor is niet goed. Dus ik fiets en ik hoor die auto's achter mij komen. Ik hoor ze niet komen tot ze naast mij zijn. Dat is ook een gevaar. Maar als je geestelijke oren zijn geblokkeerd, dat is een nog groter gevaar. dan fluistert God in jou, als het ware, jouw oor, jouw geestelijke oor. Maar je hoort het niet, of je kunt het niet verstaan. En dan de vraag is vanmorgen, heb je oren die wel horen? Zo, mijn eerste impressie is van de dienst vorige week in het nieuwe gebouw, en jullie waren al verhuisd. Ik heb dat goed gepland trouwens, of niet? De verhuizing is gebeurd tijdens mijn vakantie. En mijn eerste indruk was, veel dingen hoeven niet meer. Veel dingen hoeven niet meer. We mogen het doen en inzetten, maar veel dingen hoeven niet meer. En dan nieuwe dingen moeten wel. Dus sommige dingen hoeven niet meer, nieuwe dingen misschien wel. En er zijn dingen die altijd moeten gebeuren, hoeft te gebeuren. Het geheim is, uit welke motivatie doen wij onze dingen? Uit welke motivatie zetten wij in Gods Koninkrijk? En voor een paar weken geleden heeft Jan over de liefdesrelatie met God. Ik heb de preek geluisterd in Amerika. Ik kreeg het doorgestuurd. Ons liefdesrelatie, zo'n liefdevol relatie met hem. Wat hoeven wij niet meer te doen? We hoeven de stoelen niet meer op te zetten elke zondag. Maar dan de vraag is, hoe krijgen we de stoelen allemaal vol? En we hebben die opdracht, ga heen en maak discipelen. Maar de mensen komen niet voor niets binnen. Wij zijn niet zo interessant. Wij moeten echt het contact eerst leggen, net als met die man van mijn nichtje. Zei, hey, kom een keer met ons mee naar de kerk. En niet, het gaat om de kerk, maar het gaat om wat centraal staat. Ja, Jezus. We hoeven het geluidssysteem niet elke keer in te stellen. Als het goed is, heb je dat een paar keer afgesteld en is het goed. Maar hoe kunnen wij ons aanbidding afstemmen met de Heer? Afstemmen met de Heer. Dat wij goed in contact met hem zijn. Afgestemd met hem. Vroeger droegen meestal was het Bart of Albert of een van de sterke mannen, droegen ze de kruis binnen en zetten ze erop. Dat hoeft niet meer. Daar staat hij. Maar we moeten wel ons kruis op ons nemen elke dag. Wij moeten dat doen. Iedereen van ons. En hoe ziet dat eruit? Iedereen zegt, ja, die woorden heb ik heel vaak gehoord. Nu gooi ik een hele hoop woorden. Maar wat beeld heb je erbij? Hoe is het om je kruis op je te nemen en het dagelijks te doen? Wat bedoelde Jezus ermee? Moeten wij zo rondlopen met zo'n houten kruis? Er was iemand die dat deed elke keer. De hele wereld rondlopen met de kruis op zijn rug. Bedoelt Jezus dat? Hoe ziet dat uit? Nou, als je je Bijbel bij je hebt, ik hoop het wel, want we hebben geen beamer. Of je mag je telefoon gebruiken. Draai naar Matthäus. En ik blijf in Matthäus. Dus je hoeft niet overal te zoeken. Behalve één uitzondering. Matthäus 10, vers 38. Jezus zei, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij als leerling volgt, is mij niet waard. En dan Matthäus 16, vers 22. Ik lees uit dit boek. Petrus nam hem apart en om hem terecht te wijzen. Dat mag niet hier, want Jezus had voorspeld dat hij zal lijden en sterven. Dat mag niet hier, zei Petrus. God zal ervoor zorgen dat u zoiets niet overkomt. En ik wil even pauzeren. Denken wij niet dat God ons zal bewaren van de kwade? Was dat ook niet het verhaal van Job? Zei Job, je moet iets fout gedaan, anders God zal altijd zijn kinderen bewaren van de kwade. Ja en nee. Ja en nee. Luister naar Jezus' antwoord. Maar Jezus keert hem de rug toe en zei, maak dat je wegkomt, Satan. Tegen Petrus. Maak dat je wegkomt, Satan. Want Satan is tegenstander. Maak dat je wegkomt. Je bent een valstrik voor mij. Je bent niet gericht op wat God wil, maar op wat de mensen willen. En dat is het geheim van het onderscheid. God bewaart ons, en hij bewaakt ons, hij bewaart ons van de kwade, dat wij zijn wil mogen doen. Niet van alles. Niet, iedereen zal een keer ziek zijn, iedereen kan een ongeluk hebben, iedereen kan alles van overkomen. Maar wij moeten even gericht zijn op Jezus en zijn wil doen. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen, ik ben nog steeds in Matthäus 16, vers 24. Zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? Ik, de mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn vader om iedereen te oordelen naar zijn daden. Oh, dat is de context van dat God bewaart ons. Hij bewaart ons van de kwaad. Hij komt ons oordelen. En dat is de context. We moeten gericht zijn op zijn wil. En niet dat God bewaart ons van bijvoorbeeld financieel problemen. Of wat je hoort heel vaak mensen bidden voor. En het is niet verkeerd. Maar er zit veel dieper en meer in. Nou, hoe is het dat je beschouwt iemand anders als meer belangrijk dan jezelf? En er is een verkeerde motivatie. En er is een goede motivatie. En de verkeerde motivatie is dat je hebt een soort probleem met je eigenwaarde. Dat je jezelf wegcijfert uit het verhaal. Dit is niet hiermee bedoeld. Dat is niet hiermee bedoeld. Minderwaardigheid is niet hiermee bedoeld. Wat is bedoeld is dat je in nederigheid dienstbaar opstelt voor de geestelijke belangen van anderen. En die anderen hoger te beschouwen dan je eigen comfort. Dan je eigen plannen, dat je eigen wil. Dat je zet je in voor die ander. Je beschouwt hun geestelijke dingen belangrijk. Hoe ziet dat uit in het dagelijks leven? Ik heb nu een hele hoop woorden uit hier gegooid. Ik weet niet als het balans. Dus ik wil een beetje meer tactiel, een beetje meer tastbaar maken. Hoe gaan we dat doen? Hoe ziet dat uit? Nou, ik heb één voorbeeld benoemd. Er zijn heel veel, er zijn talloze voorbeelden. En deze voorbeeld is in Matthäus 18. Matthäus 18, vers 15. Je kan een hele leerrits daarover doen, maar ik noem één voorbeeld. Als een van uw broers u kwaad doet, moet u het hem onder vier ogen zeggen. Dat lijkt heel makkelijk. Makkelijk woorden. Je ziet iets, je verneemt iets, je hoort iets, je proeft iets, je ervaart iets met iemand anders. Dat heeft te maken met de interpersoonlijke relaties. En het doet iets met jou. Of het is een zonde, of het is een irritatie, of het is wat je denkt, ik neem hem wel kwalijk in, hij of zij. Ik neem ze wel kwalijk in. Dat is niet goed, wat ze doen. Maar wat is het punt waar het echt de knelpunt is? Je gaat eerst spreken onder vier ogen. Het lijkt heel makkelijk, maar zo makkelijk is het niet. Wie heeft er geen moeite mee? Dat ons conflicten en irritaties en fouten voor anderen, we gaan aanspreken. Wij hameren hier op de spitshoeven. De mannen zijn echt geleerd. Heb je een irritatie? Heb je iets? Maak het bespreekbaar. Gooi het op tafel. Ga in gesprek met die persoon. Niet komen bij de leiding. Niet komen bij, in ons geval, bij de oudsten of bij iemand anders. Praten erover. Maar ga naar de persoon toe. Dat houdt het heel klein. Soms moeten wij het gevoel hebben dat wij moeten het eerst delen met iemand. Dat is zo'n valstrik. Dat is zo'n val. Als je denkt, ik moet dit eerst delen met iemand, voordat ik kan met die persoon. Ja, weet je, hou jezelf niet voor de gek. Het is gewoon verrek moeilijk om iemand toe te stappen of niet. Of ben ik de enige? Kom op zeg, je kent ons allemaal beter. Dat is niet makkelijk, maar het is wel liefde. Want je wil in verbinding blijven. En zonde of irritaties of dingen brengt scheiding. En wat denk je dat zou gebeuren met deze nieuwe gebouw? Dit is een toverstok en wij zullen nooit botsingen hebben of wrijvingen. Of weet je, dat zal komen, ook met nieuwe situaties. Hè? De Beamer doet het niet. En wie zijn schuld is dat nou? Wie moet ervoor regelen? Blablabla. Weet je, wij moeten niet naïef zijn. Dingen zullen gebeuren en wij moeten het bespreekbaar maken. Hou het klein. De Bijbels principe is hou het klein, zoals in Matthäus 18 staat. Mocht hij niet luisteren, als het gaat over een echte bewuste zonde. En dat is goed om onderscheid te maken tussen die twee dingen. Is het nou mijn persoonlijke irritatie? Oh, dit vind ik niet leuk. Dat is heel anders als dit is een bewuste zonde van de persoon. Dus dat onderscheid is belangrijk om te maken. Maar als het gaat over een zonde, of je denkt dit is misschien een zonde, dan is het belangrijk dat de persoon luistert. En niet omdat ik ben zo belangrijk, maar de persoon is belangrijk. Want het gaat om zijn geestelijk welzijn. Het gaat over die andere persoon zijn welzijn. Hallo, als je hebt iets gezien, je zegt, dit kan niet als christen, dan spreek de persoon alsjeblieft aan. Als je bij mij ziet, heb je nu mijn uitnodiging. Want ik heb jullie nodig. Het is eenvoudig zo. Ik heb jullie nodig. Ik heb terugkoppeling nodig. Ik heb feedback nodig. Want ik doe het niet altijd goed. Zoals de man van mijn nicht zei, ik ben niet zo perfect. Mocht je niet lukken onder vier ogen, neem iemand mee. Een neutraal persoon liefst. Neem een volwassen neutraal persoon mee. Hey, wil je even met ons mee? Want ik heb geprobeerd dit bespreekbaar te maken en het lukt me niet. Neem een andere persoon mee. Want wat is het doel van naar de persoon gaan? Je wil ze winnen. Het is niet om je hart te ontluchten. Het is niet je irritaties te uiten. Ik heb ze voor de blog gezet, voor de waarheid gezet. Nee, dat is niet je doel. Het doel is die andere persoon binnen te halen, te winnen. Dat er geen iets tussen ons komt. Weet je hoe belangrijk dat is? Het is belangrijk voor een team die samenwerkt. Het is belangrijk voor een kerk. Je zegt, ik bewaak de grenzen. En ik laat niks tussen komen tussen mij en mijn broer en mijn zus. Ik laat het niet gebeuren. En als het een zonde is, dan er zijn wel stappen daarin te nemen. Maar laat het niet gebeuren. We willen echt de liefde hebben, echt de liefde voor elkaar. Die zegt, ja, maar ik heb nu een moeilijk onderwerp. En ik was blij met Albert voor een paar weken geleden. En we waren in het bidden voor de dienst. En ik heb in mijn gebed iets uitgesproken. En hij vond dat hij moet daarop terechtwijzen. Ik vond het goed. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk als iemand je wil opwijzen op iets wat je zegt of doet. Maar ik zeg dat het goed is. En ik wil dat. En ik wil dat wij als gemeente daar veilig genoeg voelen met elkaar. Zeg, hey, maar deze persoon is voor mij, ze zijn niet tegen mij. Ze zijn niet tegen mij. Maar wat gebeurt als je dat niet doet? Ik hoef het niet uit te leggen. Dan begin je jouw mening over te brengen aan een andere persoon. En dat beïnvloedt die andere persoon. Dus breng de andere persoon meer en meer dat naar jouw gelijk of naar jouw verhaal. Waarom doen we dat? Ik zal één voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik deed het omdat ik was geïntimideerd door die persoon. Ik durfde niet, om heel, heel bot te zeggen, ik durf niet naar die persoon te stappen. Terwijl het mij was ontzettend duidelijk wat ik moest zeggen. Dus wat gebeurt dan? Het begint in mij onbewustzijn en houding te hebben tegen de persoon. Een negatieve houding, een negatieve sfeer rondom die persoon. En wordt zijn naam benoemd en dan had ik gelijk een verhaal. Brrr, wat is allemaal gebeurd? Is dit herkenbaar bij iemand? Ik denk dat ik spreek over dingen wat menselijk is. Maar we moeten het hier niet laten gebeuren. in onze gemeente. Want wij zijn vertegenwoordigers van die Allerhoogste. Ik ben helemaal afgedwaald van mijn verhaal, maar ik vind dat het goed is. Ik denk dat het goed is. Een voorbeeld hiervan, ik kwam terug in de team in Egypte. En we waren 4 jaar weg. En er waren veel ontwikkelingen in de 4 jaar dat we weg waren. Maar we kwamen terug in Cairo. En ik ging naar de eerste teamleidersvergadering. En ze hadden het over een echtpaar. En ze waren grapjes aan het maken. En ze zeiden, oh, dit is een moeilijke situatie in de echtpaar. En ik dacht, oh jee, dit is, wat hoor ik nou? Ze praten heel veel over deze echtpaar die ik kende. En dan dat gebeurt 2 of 3 keer. En dan ik dacht voor mezelf, wie is in gesprek met deze echtpaar over wat jullie vertellen? Nou ja, het is moeilijk met hen te praten. Nou, maar dat zei ik niet. Ik zei niet dat het makkelijk is. En kruis op je nemen voelt niet goed. En kruis op je nemen dagelijks, wat Jezus ons uitdaagt, voelt niet goed. Ik hoef niet goed te voelen dat het juist is. Maar zei, wie is er nou in gesprek met deze echtpaar? Nou, niemand. Ik zei, nou, mocht dat ik doen? Dus ik wil in gesprek over wat jullie vertellen. En ik heb heel veel over mij heen gehaald door dat stap te nemen. Want ze vonden het niet fijn. Maar het was wel nodig. Het was wel nodig om het bespreekbaar te maken, want ze functioneerde niet goed. Ze hadden ernstig problemen in hun gezin en er moest iets gebeuren. En ze gaven mij schuld uiteindelijk, dus ze zijn teruggegaan van het zendingsveld. Terwijl het probleem speelde al een hele tijd voordat ik daar kwam. Maar een kruis hoeft niet goed te voelen. En als wij nou eerlijk zijn met elkaar, dat hoeft niet altijd in ons comfortzone te vallen. Dus mijn vraag is vanmorgen, heb je oren om te horen? Je kruis op je nemen. Wanneer heb je voor het laatst dit gedaan? Om iemand te benaderen over iets wat tussen jullie misschien staat. Weet je hoe moeilijk het is? Ik weet er waar ik over heb. Ik vind het ook niet makkelijk. Maar ik vind het zo belangrijk, omdat we hebben elkaar lief. Liefde verdrijft ons uit onze comfortzone. Breng het in de praktijk, alsjeblieft. En onder 4 ogen. En lukt dat niet? Oké, dan heb je het gedaan. En dan mag je iemand anders vragen, hey, wil je met je mee? Je houdt dan de situatie heel klein. Misschien is het gewoon een momentopname. Misschien is het heel veel omstandigheden. Wie weet wat allemaal speelt in het leven van de persoon. Maar maak het bespreekbaar onder 4 ogen. Hou het klein. Doe het nederig. Doe het uit liefde. Doe het uit de persoon terug te winnen. Na zoveel jaren in teams werken, ik weet wat ik over heb. Dit splitst kerken. Wat ik nu zeg... Dit veroorzaakt splitsing in een kerk. Dit veroorzaakt splitsing in een team. Ik weet niet hoe vaak ons team in Egypte was op het moment van ontploffen. Omdat mensen kunnen niet gewoon samen met elkaar in gesprek over dingen. Het is ontzettend belangrijk. En we moeten verwachten dat we weerstand zullen krijgen. We moeten verwachten dat we zullen irritaties hebben. Ik weet niet, in mijn eerste week... Sorry, dit is een beetje... heel blootleggen. Maar mijn eerste week terug, ik heb irritaties met mijn collega's. En ik dacht, oh, dan, dit ligt misschien een beetje aan jou, dat je bent oververmoeid of zo. wij moeten niet denken dat het zal ons niet overkomen, dat we hier zijn in dit gebouw en alles zal gesmeerd gaan. En die strategie van de vijand is in het Engels, divide and conquer. Ja, als je kan mensen uit elkaar verdrijven, als je kan, zelfs emotioneel, misschien zit je naast elkaar in de dienst, maar er is iets tussen je en je weet het. En je weet misschien ook het te verwoorden. Breng dat nou alsjeblieft, maak het bespreekbaar, want we willen dat niet toelaten. Ik ga een heel stukje overslaan, omdat ik ben afgedwaald van mijn oorspronkelijk verhaal. Maar ik denk dat het goed is. Ik denk dat hier misschien... dit heeft laten gebeuren. Misschien was ik afgeleid door het beamer, door mijn PowerPoint. In dat stukje van Matthäus 10, ik was van plan om het hele hoofdstuk met elkaar door te lezen. Ik ga dat niet doen. Lees het alsjeblieft thuis. Want Matthäus 10 was de uitzending van de 12. En heeft ze gewaarschuwd voor de problemen die zullen komen. Jezus zei, als ze hebben mij Beelzebub genoemd, wat denk je dat ze zullen jullie noemen? Soms hebben wij een heel onrealistisch beeld van hoe het zal zijn in de wereld als volgeling van Jezus. Ik zei, als je bent mijn volgeling, wat denk je dat ze zullen van jullie vinden? Ik zei, maar je bent ze gezegend als je het doet. En als je voor mij uitkomt, voor de mensen, ik zal voor jullie uitkomen, voor mijn Vader in de hemel. Een paar punten uit Matthäus 10, dus die en nummer 17. Judas Iscariot ging ook met ze mee. Hij was met die andere 11 ook uitgezonden. Met gezag. Judas Iscariot had gezag. Hij heeft misschien ook mensen genezen. Hij heeft mensen ook misschien bevrijd in de naam van Jezus. Bevrijding uitgesproken van demonische machten. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Maar als iemand goed begint, is geen garantie dat ze zullen goed beëindigen. En dat moeten wij ons hart daarvoor bewaken, samen met de Heer. Zorgen dat onze oren goed luisteren. Dan een tweede punt uit dat Matthäus 10 stukje. En misschien is dat een uitdaging voor ons. Jezus leert zijn discipelen, ik ga voor jullie voorzien, God zal voor jullie voorzien in je bediening. Je hoeft geen geld mee te nemen. Je hoeft geen stok mee te nemen. Je hoeft niet te zorgen waar je gaat logeren. God gaat voor je zorgen. En als je stapt in zijn bediening, hij wil je daarin leren hem te vertrouwen. Hij zei ook, Jezus zei, je bent schapen tussen de wolven. Nou, de wolf is nu in Nederland. En niet alle schapenherders zijn blij mee. Maar Jezus zei, verwacht het. Ik stuur jullie uit als schapen tussen de wolven. En hij stuurde ook uit, wisten van het gevaar. Wisten dat wij weten dat we er weerstaan mogen verwachten. En in dat stukje is ook een moeilijke stukje, vind ik altijd. Dat Jezus zei, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar een zwaard. En dat verbaast mensen soms. Zeggen, wat bedoelt hij ermee? En dan ging hij vertellen over hij zal scheiden in een gezin, in een situatie, tussen man en zijn vrouw. Tussen ouders en kinderen. Tussen kinderen onderling. Dat ze elkaar overleven naar de dood, toch? En dat scherp scheiding tussen ben je voor of tegen Jezus. Want je kan niet in het midden blijven. Je kan niet zo, heb je ooit gezien de reclames met een samurai zwaard? Die zijn zo scherp, vlijmscherp. En je kan er niet op staan. Dus je moet of een of de ander, dat bedoelt Jezus. Ik kwam in een scheiding, een scherpe scheiding maken. En dat gebeurt je meest dierbare relaties. Toen ik wegging uit Amerika, ik wist niet als mijn ouders zullen ooit tot geloof komen. Dat wist ik niet. Dat is 20 jaar na mij gebeurd. Maar wij moeten echt onze keuze maken voor hem. Hij is het zwaard. Dus dit stukje is de moeite waard om door te nemen thuis, Matthäus 10. Eigenlijk ben ik in Matthäus bezig met mijn stille tijd. Misschien heb je dat door. En het is een moeite waard om het door te nemen. Maar er is veel dat we mogen nuchter kijken naar onze situatie en niet onrealistisch zijn in onze verwachtingen wat God ons van bewaart en bewaakt. Nou, ik heb een stukje, die thema voor vanmorgen is, degene die oren heeft, laat hem horen. We willen Jezus horen. We hebben het hele thema de hele jaar gehad. We willen Jezus zien, maar we willen hem ook horen. Degene die oren heeft, laat hem horen. Matthäus 11, 15. Matthäus 13, Degene die oor heeft, laat hem horen. Matthäus 13, 43, hetzelfde. Marcus 4, vers 9. Degene die oren heeft, laat hem horen. Lucas 8, Lucas 14. Dan gaan we over naar Openbaring. Degene die oren heeft, laat hem horen wat de geest zegt tegen de gemeenten. En Openbaring 2, 11. Openbaring 2, 17. 2, 29. Openbaring 3, 6. Degene die oren heeft, laat hem horen wat de geest zegt tegen de kerken. Enzovoort. Ik weet niet hoeveel referenties er zijn. En het laatste, Openbaring 13. Degene die oren heeft, laat hem horen. Laat hem horen wat de geest zegt. Dus de vraag is, meenemen in de zomervakantie. Laat ons onze oren hebben die horen. Wat zegt de geest tegen ons als EGS? Ik denk een paar dingen. Dat het niet makkelijk zal zijn om Jezus, voor Jezus te blijven uitkomen. Dat lijkt mij heel duidelijk in Gods woord. Dat we dagelijks ons kruis op ons moeten nemen. En dat heeft echt handen en voeten. Bijvoorbeeld dat één voorbeeld wat ik heb genoemd. Onze naasten zo lief hebben dat wij durven de gesprek aan. We leggen dingen op tafel. Dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze houding en onze woorden over anderen. Dat komt daar ook onder. We moeten zorgen dat we horen hebben die wel horen. En hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je oren horen? Nou, in de eerste instantie heb je ooit een hond gezien als hij wil horen. Die gaat de oren, hoe heet dat, spitsen? Is dat een goede Nederlands woord? De oren naar voren. Ik wil echt horen. Nou, die baas komt eraan. Onze oren spitsen naar de stem van God. Hoe verlangen wij naar om van hem te horen? Hoe diep is ons verlangen? En soms hebben wij die uitspouting nodig. Misschien heb je het nooit meegemaakt. Maar het is een heel groot verschil, dag en nacht verschil, als je hebt je oren uit laten spouten. Je hoort ineens, wow, de hele wereld gaat voor je open. Wat je hoort weer. En soms moeten wij door Gods geest onze oren laten uitspouten. Wat voor smeer en rommel zitten in onze oren soms? Wat hebben we allemaal gehoord in de loop van de week? Snap je wat ik bedoel? En soms onbewust hebben wij heel veel dingen over ons heen gehoord en gezien en input. En we laten onze oren uitspouten door zijn geest. O, Heere God, ik wijd mijn oren aan u toe. Heere God, geef mij dat reinigen van uw geest in mijn oren. In mijn geestelijke oren. En we moeten onze oren ook dicht doen soms. Ik vind het heerlijk als ik ga met die oorbeschermers op. Want ineens heb ik minder prikkels. Ik heb soms last van prikkels. En dat is heerlijk. Maar we willen echt onze orenbeschermers opdoen voor roddel. Tegen roddel. Oren sluiten. Oren open naar God en sluiten voor roddel. Maar roddel, ja, wat heb je eraan? Iemand zijn mening over iets. Of iemand. In conclusie, luister wat de geest van God zegt tegen de gemeente EGS, tegen ons persoonlijk. En dan nog dit als slotwoord. Luister niet alleen maar horen. Ik hoor nu geluiden in de zaal. Ik hoor iets. Maar het is te onderscheiden wat wordt gezegd. En uiteindelijk heb je die neiging, heb je die instelling, ik wil God gehoorzamen. Wat hij ook zegt vanmorgen in de dienst, ik wil het doen. Voordat ik het hoor, omdat ik kom naar zijn woord, het is een betrouwbaar woord, het is van God. Wat hij zegt nu tegen mij, ik ga het doen. Dus de spitst oren, die oren die ook zijn ondergeschikt. En wat hij zegt. Je komt hier elke zondag misschien, je hebt heel veel preken gehoord. Ik heb heel veel preken gehoord in mijn leven. Ik denk voor mezelf, wauw Don, wat heb je veel te verantwoorden. Want je hebt zoveel van Gods woord gehoord. Je hebt zoveel goede getuigenissen gehoord. Je hebt zoveel leer gehoord. Wat heb je daarmee gedaan? Het is niet genoeg om de preek of onderwijs aan te horen. Wij moeten God gehoorzamen. En luisteren naar mij, betekent niet dat je hoort, maar je doet wat ik zeg. Dat is die tweede deel van luisteren. Hè? Luisteren is gehoorzaamheid. De andere soort vorm van luisteren is niet echt luisteren. Dat is gewoon aanhoren. Dat willen wij niet. We willen niet zo'n gemeente die alleen maar Gods woord aanhoort. Oh, dat was een leuk. Dat was een leuk spreker of een leuk gesprek. Of een leuk lied of weet ik veel. Wij willen een gemeente zijn die iets mee doet. Hé, dit heeft mij geraakt. Dit wil ik verandering in mijn leven zien. Dit is juist de gemeente waar God zijn geheimen wil influisteren. Als we dit soort oren hebben, wil God zijn geheimen, wat intiem is dat. God wil zijn geheimen aan ons influisteren. Als we die oren hebben, laat het zo zijn. Heb je dat verlangen? Perfectie heb ik niet. Maar heb je dat verlangen, mag je met mij staan en wij kunnen samen bidden daarvoor. Dat verlangen om oren te hebben die luisteren. Je mag gewoon staan als je wil. Als je niet wil, dat is ook goed. Want God ziet het hart. Vader in de hemel, ik heb helemaal afgedwaald van mijn verhaal. Maar ik vind dit goed. Wat ik heb gesproken uit mijn hart en wat ik geloof uw hart is. Geef ons die oren hier. Reinig onze oren. Help ons onze oren toegewijd te zijn aan uw woord. Want u heeft ons zoveel verteld. Help ons hier om stappen te ondernemen wat moeilijk zijn voor ons. Help ons dagelijks ons kruis op ons te nemen. En dat voelt niet goed. Maar Heere God, u heeft het gedaan. En zoals de getuigenis van deze broer van Rusland, er is geen prijs te hoog. Want u bent alles. Dus het mag ons iets kosten. Heer, ik hou van deze mensen. En ik weet dat u veel, veel meer van deze gemeente houdt. U heeft deze gemeente op uw oog. U heeft deze gemeente op uw hart. Spreek tot ons. Heer, blijf spreken de rest van deze week. Wij vertrouwen op u in Jezus' naam. Amen.